Shalom en van harte welkom bij de podcast van Christenen voor Israël. Helaas gaat ook deze podcast weer over dat stomme coronavirus dat heel de wereld in zijn greep lijkt te houden. Ik ga vandaag praten met Roger van Oort. Hij is de directeur van Christenen voor Israël en hij gaat ons vertellen hoe Christenen voor Israël er alles aan doet om hun werk toch door te laten gaan. Daarnaast gaan we bellen met mensen in Israël. We bellen met Sraga en Joelle. Zij werken voor Aleh, en dat is een stichting die zich inzet voor mensen met meervoudige beperkingen. En ja, je kunt je voorstellen dat het coronavirus ook een enorme impact heeft op hun werk. Mijn collega Sarah gaat bellen met Henk Binnendijk. Is corona een straf van God? Dat en meer in deze 24e podcast van Christenen voor Israël. Ik zit hier in de kamer van Roger van Oort, directeur van Christenen voor Israël. Zeg Roger, lukt het eigenlijk een beetje om het werk van Christenen voor Israël door te laten gaan?
Nou, niet zoals het ging natuurlijk. Tot 2 weken geleden of 3 weken geleden. Dat we heel veel avonden in het land hadden. Want die hebben we allemaal moeten afzeggen. Sommige weken hadden we wel 20 of 25 verschillende momenten in het land. Dat we sprekers hadden van ons. Dominee Henk Poot, dominee Kees van Velzen, Oscar Lohuis. En vele anderen die vaak een heel aantal avonden per week onderweg waren om in kerkjes, voor bijbelkringen, voor soms wat grotere gelegenheden te spreken en te vertellen over Gods trouw in Israël. En dat kan niet meer op die manier.
Hebben jullie daar iets op gevonden?
Nou, we hebben wel wat op gevonden om het onderwijs door te laten gaan. En dan ben ik ook blij dat dat zo snel is opgepakt door al die technische mensen die hier bij Christenen voor Israël werken. Want we hebben nu elke avond een livestream. En die begint om 7:30. Nou, niet elke avond, niet op zaterdag en zondag, maar de andere avond van de week wel. En is een van onze sprekers, een van de vertegenwoordigers van Christenen voor Israël, die doet dan bijbelstudie over Israël. En ik denk dat het is ook wat de mensen heel graag willen hebben en horen. Is dat je, waarom zit je thuis? En dat je dan mag verdiepen in Gods woord aan de hand van iemand die daarover spreekt. En dat zet je gewoon tot nadenken. Gisteren had ik zelf zitten luisteren naar dominee Henk Poot over Galaten. En het zijn best wel wat teksten die je niet zo helemaal begrijpt. Dan is het gewoon heel mooi dat je daar handvaten voor krijgt om er verder over na te denken. Ja. En om je relatie met God en met de heiland verder daarin ook te verdiepen. Dus dat doen we en daar wordt heel veel naar gekeken.
Hoeveel mensen zijn dat dan ongeveer?
Nou, ik zag op maandag gaan we dus hier bijvoorbeeld dominee Glashouwer heeft een lezing gehouden waar 1500 kijkers en hij is al geloof ik 6.000 of 7.000 keer na die tijd bekeken. Dus ik zeg, dat gaat gewoon door. Elke avond hebben we een apart onderwerp. En we gaan nu natuurlijk in de Lijdenstijd. Volgende week is het Pesach. Dus ook hele mooie onderwerpen om daar bijbelstudie met elkaar over te doen. Dus we zijn zo blij dat we daar de gelegenheid voor hebben. Dus dat doen we. Nou, we hebben nog Israël Productencentrum die heel hard aan de slag is. Gaan elke dag gaan heel erg veel pakjes uit. Veel naar particuliere klanten, ook veel naar consulentes, zodat klanten dat bij de consulentes kunnen ophalen, de Israël consulentes. Dus dat mag ook gewoon doorgaan. En het lijkt wel of de mensen daar ook begrijpen, dat moet ik nu dubbel doen. Maar wat we ook hebben, is bijvoorbeeld een hele mooie gebedsblog, waar we afgelopen vrijdag, donderdag mee zijn begonnen. Is zeg maar gebedspunten die in Israël, het werk wat we doen in Oekraïne onder de Joden daar, gebedspunten die belangrijk zijn, zowel in Israël als van het werk wat Christenen voor Israël doet. Dus ik kan iedereen aanraden om er elke dag even op te kijken.
Ja, mooi dat het werk op die manier door kan gaan. En merk je ook hier in het dagelijks contact in het centrum, is het anders?
Nee, Peper, het is natuurlijk heel anders. We zitten hier met minder mensen. Veel mensen werken vanuit huis. De mensen die zeg maar voor ons normaal altijd de vrijwilligers, die al die avonden voor ons belegd in het land, die hebben moeten afzeggen. En afzeggen is veel makkelijker als iets organiseren, kan ik je wel vertellen. Dus die mensen hebben gewoon nu ook minder te doen. Maar gelukkig bij het secretariaat, de office, de dingen die ik je net noemde, ook de contacten met Israël. Ik kan ook iedereen oproepen. Als u iemand in Israël kent en u heeft hem al lang niet gesproken, bel hem op. Ik vind dat is echt goud. Dat is echt goud als je dat mag doen. Dat je mag zeggen, jongens, we denken nu ook aan u. In Israël zijn de restricties nog veel strenger als bij ons. We denken nou aan jou. En hoe gaat het er nu mee? En hoe doe je dit? En hoe doe je dat? Dus ken je iemand in Israël? Al is het maar een gids. Of een, niet dat we allemaal dezelfde gids nou moeten gaan bellen. Maar zelf, neem gewoon de telefoon. In Israël hebben ze nu ook meer tijd. Net zoals dat wij meer tijd hebben.
Nou, José, heel erg bedankt dat je even met ons kon toelichten. En laten we het inderdaad doen. Laten we met elkaar ook Israël steunen in deze moeilijke tijd. Dankjewel.
Graag gedaan, Peter.
We gaan luisteren naar mijn collega Sarah van Oort, die samen met Henk Binnendijk heeft gesproken over het coronavirus. En ja, zegt de Bijbel daar ook iets over? Zit er een plan van God achter? Hoe zit dat? Henk Binnendijk en Sarah bespreken het met elkaar.
Nou, aan de telefoon heb ik Henk Binnendijk. Henk, hoe gaat het met jou?
Goed.
Goed. Gelukkig gezond?
Ja, gelukkig en gezond.
Dat is waar.
En wij hebben het goed, te midden van alle narigheid die er is. Wij hebben een tuin, dus daarin kan ik lopen en bewegen. En ik heb nog best aardig wat te doen. En dus ik maak het goed. Ik ben een dankbaar mens.
Nou, dat is mooi om te horen. Hey Henk, kijk, je hoort wel eens mensen zeggen die zeggen dan van nou, dat corona is een straf van God of het is een teken van de eindtijd en zo. Kun jij eens een beetje jouw gedachten erover laten gaan?
Dat is niet zo simpel hoor. Vanmorgen las ik inderdaad in de krant van een bepaalde dominee die een brief naar alle kinderen van de gemeente gestuurd heeft en gezegd dat dit een straf van God is. En dan krijgen die kinderen ook nog een beetje hoe ze het dan beter moeten doen, want die kinderen zijn ook medeschuldig daaraan. Mm-hmm. Daar waag ik mij nooit aan. Mm. Ik vind dat de Heere God op zijn troon zit en daar moet ik niet bij willen gaan zitten. Mm-hmm. En ik denk ook dat als je de vraag aan de Heere God stelt, dat je er geen antwoord op krijgt. Kijk, er zijn natuurlijk wel bepaalde lijnen in de Bijbel. Mm. Je ziet dat bijvoorbeeld met het volk Israël, als het volk afdwaalt, dan komen er vaak straffen, zijn twee keer in ballingschap geweest en dergelijke. Maar om dit concrete door te trekken naar dit is een straf van God, gaat mij echt te ver.
Ja, maar het heeft wel echt een enorme impact op de hele wereld. Hè? Is dat wel eens eerder? Ja, jij leeft al een stukje langer dan ik, hè? Is dit al een keertje eerder zo voorgekomen?
Nou, ik heb gelezen dat 100 jaar geleden, maar toen was ik er nog niet, je de Spaanse griep had en daar stierven 25 miljoen mensen aan.
Hmm. Ja.
Dat is meer dan de bevolking van Nederland.
Ja.
Dus dat was veel heviger dan nu. En als je natuurlijk de pest neemt in de, wat was het, 13e, 14e eeuw, toen stierf half Europa.
Ja, dat is ook
dus
zo.
Dus vergeleken met dat soort dingen, is dit nog behoorlijk beperkt. Maar omdat wij natuurlijk heel veel de wereld rondreizen, wordt het ook veel makkelijker verspreid dan vroeger. Hè.
Maak jij je zorgen eigenlijk?
Maak ik mij zorgen? Nou, ik zie natuurlijk een heleboel mensen om me heen die daar ontzettend veel last van hebben. Ik woon in een dorp. Dat zit vol met bloemenhandelaren en bloemenkwekers. Nou, die kunnen allemaal hun bloemen nu op de vuilnishoop gooien. Want de grenzen zijn dicht en je kan amper nog gaan winkelen. Dus die mensen die hebben het verschrikkelijk moeilijk zo in ene keer.
Ja.
En er zullen straks ook, dat hoor je en lees je natuurlijk ook, het ene faillissement na het andere vallen.
Ja.
Er zijn ook bijvoorbeeld de ZZP'ers, waarvan een deel dan zo ineens zonder werk zit. Dat zijn allemaal mensen die niet zoveel van dit soort klappen verwerken kunnen. Dus voor die is het heel triest.
Ja.
Maar jouw vraag is, maak ik me zorgen?
Ja,
ik zeg nou iets wat ook niet zo aardig klinkt, maar ik vind wel dat dat gezegd kan worden, dit zal niet onze laatste crisis zijn.
Hmm.
En als ik de Bijbel lees en zie en waarin de eindtijd over gesproken wordt, dan zijn er nogal wat van dit soort rampen die over de wereld komen. Dus in die zin verwonder ik me niet zo erg. En nogmaals, mijn eigen situatie is erg gunstig.
Mm.
En dat het voor veel mensen heel verdrietig is. En vooral als mensen natuurlijk ziek worden en anderen gaan overlijden. Ja, dat is allemaal nogal wat.
Ja.
Maar vergeleken met de geschiedenis achter ons, is het niet een van de grootste rampen die ons overkomt.
Hey, als mensen dit nu thuis zitten te luisteren, Henk, en ze voelen zich inderdaad alleen of ze hebben verdriet of ze zijn onzeker, wat zou jij dan tegen ze willen zeggen?
Ja, wij hebben, want dat komt er ook een beetje bij. Wij hebben natuurlijk ook, en dat telt voor oudere mensen, is dat ook pijnlijk, denk ik. Wij hebben geen kerkdiensten meer. Ja. En geen samenkomsten. Dus mensen worden in ene keer geconfronteerd met het feit, ja, dat ze niet meer naar de kerk kunnen. En als daar mensen onder zijn, en die zijn er natuurlijk, die eigenlijk alleen en uitsluitend teren op een kerkdienst, die hebben het moeilijk.
Ja.
Maar de positieve kant vind ik dat je daardoor bijna gedwongen wordt om je persoonlijke geloofsleven met God te beoefenen.
Mm-hmm.
En daardoor natuurlijk een veel sterkere relatie met God kan krijgen.
Ja.
Dat vind ik dan weer een positieve kant die erin kan zitten. Want wij kunnen niet op één been lopen.
Mm.
Het is in ons leven ons persoonlijke omgaan met God. En daarnaast onze kerkgang. En als een van die twee wegvalt, ja, dan moet je toch wel heel erg leren om te steunen op jouw persoonlijke omgang met God. En dat vind ik wel een winstpunt van deze tijd.
Ja. Hoe kun je dat leren?
Door het te gaan beoefenen.
Mm-hmm.
Je weet, ik maak altijd enorme pleidooien voor dat mensen persoonlijk de Bijbel moeten lezen. Ik ben er helemaal van overtuigd dat God ons de Bijbel gegeven heeft en die gegeven heeft aan gewone mensen. Het is mooi dat we theologen zijn, maar de Bijbel is niet bedoeld om alleen te horen wat een theoloog daarvan zegt.
Mm-hmm.
Maar de Bijbel is bedoeld om hem gewoon te lezen. En dat moet je gaan beoefenen, denk ik. Ik heb geen enkele Bijbelverklaring. Ik lees natuurlijk wel, ik heb een studie Bijbel, dus ik sla wel dingen terug en zo.
Ja.
Maar in wezen is het voor mij gewoon, ik ga zitten en ik lees de Bijbel. En wij moeten de Bijbel ook niet gaan lezen als een soort studieboek.
Mm-hmm.
Want dat maar aan theologen over. Maar wij moeten de Bijbel vooral lezen vanuit de hoek dat in de Bijbel de Heer Jezus wordt gezegd, in het begin was het woord.
Mm-hmm.
Hij wordt vergeleken met het woord. Dat de Heer Jezus ons vanuit de Bijbel, van dat wat we lezen, tegemoet kan komen.
Ja.
Helpen kan, vertroosten, bemoedigen. En vooral als iemand eenzaam is, ja, dan zou ik erg graag willen dat deze hele verdrietige coronacrisis mensen helpt en stimuleert om de smaak te pakken te krijgen van het omgaan met de Bijbel en daardoor het omgang met de Heer Jezus.
Ja, ja. Maar tot slot, Henk. Jij bent bezig met een nieuw boek wat binnenkort gaat verschijnen. Hè? Kun je daar nog wat over vertellen?
Ik heb het vandaag afgemaakt en ik ga het vanmiddag naar je toesturen en ook naar de uitgever toesturen.
Ja.
Dat boek heeft als titel Op weg naar de hemel via de tabernakel.
Kijk,
ik ben gek op de tabernakel omdat ik geloof dat dat het allerbeste beeldmateriaal is wat God ons in de Bijbel gegeven heeft om ons te helpen op weg te gaan naar de hemel. Je weet het, je hebt de poort, je hebt het brandofferaltaar, wasvat en dan komt het heilige met al die prachtige voorwerpen erin. Daarna komt het heilige der heilige. Ik geloof dat God de Bijbel in ons leven, de tabernakel in ons leven geweldig kan gebruiken om ons de weg naar de hemel te wijzen. En dus eerst, hoe kom je daar binnen in dat koninkrijk van de hemel? En daardoor, ja, kan de tabernakel iets worden wat jou je hele leven lang gaat begeleiden, zodat je voor jezelf ook kan weten, waar bevind ik mij nou?
Ja.
Ben ik binnen, ben ik buiten, enzovoort. Maar ook in die hele weg die daarna komt. En ook, ja, het is een gids. Het helpt je ontzettend. Ik heb mijn leven lang al heel erg veel aan de tabernakel gehad.
Ja.
En ik vind het heerlijk dat ik nu de kans krijg om dat uitgebreid in een boek neer te zetten. En daardoor mensen te mogen helpen om in deze roerige tijd die veilige weg naar de nabijheid van God te vinden.
Nou, prachtig.
Dus ik ben heel, in die zin ben ik erg levenslustig, erg enthousiast.
Ja, leuk zeg. Nou, ik ben heel benieuwd, Henk.
Ja.
Leuk.
En ik even nog, ik las gisteren in de krant dat ze in Israël een uitvinding hebben gedaan waardoor mondkapjes niet meer na één keer gebruik weggegooid hoeven te worden. Maar die kunnen, ik weet niet hoe lang, die kunnen eindeloos, geloof ik, mee.
Ja, die kunnen hergebruikt worden. Dat heb ik ook gehoord, ja.
Ja, en de man die daarover geïnterviewd werd, de directeur van dat bedrijf, die zei, en dit is wat wij nou zo graag willen.
Ja.
Wij willen als Israël zo graag tot zegen zijn voor de volken, ja, om hen te helpen.
Ja.
En dat vond ik prachtig.
Mooi,
want dat zal ook de toekomst van Israël zijn. Maar dat, wat, alles wat er nu gebeurt, wat ze ook in deze crisis kunnen betekenen voor de volken. Mm. Ja, dat vind ik een hele positieve kant van deze moeilijke tijd.
Ja, super mooi. Nou, leuk. Ja. Dankjewel, Henk.
Graag gedaan.
Oké, doei.
Doei.
Hoi, ik neem het weer even over. We gaan nu bellen met mensen in Israël. Sraga en Joelle gaan vertellen hoe het gaat bij het project dat Christenen voor Israël ondersteunt, Aleh. Laten we gaan luisteren naar hoe zij de coronacrisis beleven. Ik ben aan de telefoon met Sraga. En Sraga werkt in Israël voor de stichting Aleh. En we gaan met hem praten over hoe het nu eigenlijk in Israël is op dit moment met het coronavirus. Dag Sraga, fijn dat we even met jou kunnen bellen. Hey, hoe is het nu in Israël? Want het coronavirus is ook daar. En wat doet dat eigenlijk met het land?
De situatie, afhankelijk van hoe je het bekijkt, is de situatie, als je naar de aantallen kijkt, en dat gaat natuurlijk de hele tijd, maar momenteel hebben we het over 31 mensen die helaas zijn overleden. 6200 besmettingen en 289 mensen die hersteld zijn. Dus in dat opzicht, naar puur de statistiek bekeken, is de situatie in Israël relatief goed. De Israëlische overheid die was eigenlijk als de dood. Al een maand geleden zijn ze bijna een maand geleden begonnen met vrij draconische maatregelen. Maatregelen die in Israël, in Nederland bijvoorbeeld, nog steeds niet van toepassing zijn.
Kun je dan eens een voorbeeld geven van zo'n maatregel die ze hebben getroffen?
Nou ja, de scholen zijn al meer dan 3,5 week dicht. Het verbod om meer dan 100 meter van je huis weg te gaan zijn al 2 weken van kracht. Dat soort maatregelen. De synagogen zijn al zeker 2,5 weken gesloten. En dergelijke. Dus dingen die vergaand zijn. Omdat ze heel erg bang zijn dat er te veel mensen zorg nodig hebben en dat die vraag niet aankunnen.
Nou, dat klinkt niet prettig. Hey, en jij werkt voor Aleh. En voor de mensen die Aleh nog niet kennen, zou jij kunnen vertellen even, ja, kort, wat is dat? Wat is Aleh?
Ja, Aleh is een netwerk van 4 organisaties, van 4 afdelingen eigenlijk in Israël. Die zorgt daar voor meer dan 750 baby's, kinderen, jongvolwassenen en ook volwassenen met een meervoudige beperking. Dus dat wil zeggen, zowel verstandelijk, cognitief als fysiek, middelmatig, ernstig gehandicapt. Los daarvan hebben we nog een groot deel van de mensen die we verzorgen ook nog complexe medische condities. En problemen aan bijvoorbeeld de ademhaling en de longen, dat is heel erg veel voorkomend. Heel zwak immuunsysteem ook, hebben de kinderen ook. Dus wij normaliter proberen alles te verzorgen voor deze bijzondere mensen. We koesteren het leven, proberen ze tot het volste potentieel te ontwikkelen. En dus verzorgen ook alle facetten van het leven. Dus woonverblijf, school, werk, of tenminste vocational training noemen we dat. Een soort workshops, dagbesteding. Eigenlijk alles. Bijna 500 wonen ook echt bij ons, 24 uur per dag, 7 dagen per week. En voor de rest ongeveer 250 tot 300 kinderen verzorgen we aan het volledige dagframework. Inclusief de medische zorg, onderwijs, dagbesteding. Maar die slapen dan wel thuis. Dus momenteel zijn wij in deze crisis bezig met de bijna 500 bewoners en de 4 afdelingen die 24 per dag en 7 dagen per week bij ons wonen.
Wat voor invloed heeft het virus op het werk van Aleh?
Al ongeveer vanaf het moment dat de minister-president hier in Israël zo een maand geleden nerveus kreeg en anticipeerde op een situatie in Israël die de zorg niet aan kan, hebben wij hetzelfde gedaan bij Aleh. Want als dat virus bij ons binnenkomt, dan kan het echt desastreuze gevolgen hebben. Vooral omdat de meeste bewoners ook, wat ik al eerder zei, problemen hebben aan de luchtwegen. We geven bijvoorbeeld in normale situaties al 3-4 keer per dag ademhalingstherapie om die longen enigszins te verstevigen. Al heel erg veel maatregelen genomen. Je moet ook begrijpen dat de meeste bewoners helemaal niet snappen wat hier aan de hand is. Mm. En het is ook heel moeilijk om er iets bij te brengen van waarom iedereen opeens in overalls loopt met mondkapjes en met een soort gezichtsmasker.
Ja.
We hebben alle bezoeken moeten stopzetten al vanaf een maand geleden al. Alle externe activiteiten stop moeten zetten, de scholen dicht. Dus we waren eigenlijk als de dood dat we een besmetting zouden krijgen binnen de muren van Alet. En we hebben het zoveel mogelijk buiten kunnen houden. Helaas niet helemaal.
Oké, dus er zijn nu mensen die het virus hebben opgelopen?
Nou ja, we hebben in de afdeling in Gedera hebben we een medewerker gehad die positief is getest. Op 13 bewoners. En ik denk door de gebeden van de ouders en de stafleden en iedereen dat het heel erg beperkt is gebleven. Ten eerste het aantal bewoners, want er wonen meer dan 110 mensen in de afdeling in Gedera. Wat het nieuws van vanochtend is dat de bewoners hier echt zijn opgenomen. Dat zijn 7 in totaal. Dat de situatie goed is en zelfs beter wordt. Dus eigenlijk tegen alle verwachtingen in. Ze hopen met een paar dagen, en met Gods hulp blijft dat ook zo, ze hopen met een paar dagen een test te kunnen doen. Verder hebben we nog teststafleden die ook positief zijn getest, die zijn ook in orde en 1 vrijwilliger uit het buitenland.
Je zei al heel kort dat het gebed belangrijk is. Wat kunnen mensen in Nederland betekenen voor Alet?
Ja, dus natuurlijk medeleven betonen, maar dat proberen we ook heel erg naar Nederland toe te doen, iedereen. In zijn eigen netwerk. Maar ja, medeleven betonen, bidden natuurlijk. We hebben toevallig gisteren in de Negev-afdeling, we hadden eerder al een besmetting in de Negev-afdeling bij een medewerker, een verpleegster. Gelukkig is iedereen negatief getest van de bewoners, ook van de andere medewerkers. En gisteravond is er nog een bestaflid geweest dat positief is getest. Maar die was zo goed ingepakt, dat ze niet heel veel angst hebben op besmetting bij andere mensen. Dat wil zeggen, hij werkt al in volledige uitrusting. Dus ja, wat mensen kunnen doen, denk aan ons. Laat ook weten dat je aan ons denkt. Natuurlijk kunnen we ook alleen ondersteunen, net zoals altijd. We hebben nu te maken natuurlijk met een enorme hoeveelheid aan middelen die we normaal niet nodig hebben. En normaal werken we ook steriel. Als dat nodig is, maar niet alle 100 medewerkers die momenteel 24 per dag ingezet worden. Werken dan niet met overhauls en elke 5 minuten alles weer verversen, zodat er geen besmettingsgevaar komt. Dus we hebben heel veel extra kosten dat wel. Dus als mensen dat willen ondersteunen via de ChristenUnie, zou dat geweldig zijn, natuurlijk. Maar ook een boodschap. Kijk naar elkaar om, ook in Nederland. Er zijn veel mensen die zijn vast. Die ook kinderen hebben met een beperking. En het is niet makkelijk als die thuis zitten. Ze snappen het niet. En hebben soms ook uitdagend gedrag. En de ouders zitten daar een beetje mee opgesloten. En kinderen kunnen hun energie ook niet uit. Dus kijk ook naar elkaar om. Kijk naar de ouderen in de omgeving. Kijk waar ik kan helpen. Natuurlijk op een veilige manier en van een afstand. Dat is ook een beetje de boodschap die ik wil meegeven. Het is een tijd waar we ook aan elkaar moeten laten zien hoe sterk de gemeenschap is. En we voor elkaar kunnen zorgen.
Nou, Schraga, heel erg bedankt voor je tijd dat je even met ons wilde delen. En laten we inderdaad die boodschap ter harte nemen. Laten we op elkaar letten. En laten we ook voor Alet blijven bidden. En waar mogelijk ook op andere manieren steunen. Schraga, heel erg bedankt voor je uitleg.
Oké, graag gedaan. Sterkte en gezondheid voor iedereen.
Dankjewel. Ik ga bellen met een vrijwilliger in Israël. Joelle, die is vrijwilliger bij Alet. En we gaan eens aan haar vragen hoe zij deze tijden van corona beleeft. Dag Joelle.
Hallo.
Hoe is het om nu in deze tijd vrijwilliger te zijn bij Alet?
Ik zal het even je voorstellen. Ik ben Joelle. Ik kom uit Nederland. Ik doe nu voor een half jaar vrijwilligerswerk in Alet. Het is mijn tweede keer dat ik hier nu ben. Ik ben hier afgelopen februari ook geweest voor 3 maanden. Dus ik heb het heel erg naar mijn zin gehad. Hoe het is om nu in deze tijden bij Alet te zijn. Ik moet zeggen, ik vind het juist heel erg prettig en heel fijn om juist nu in deze tijd te kunnen dienen. Nu lijkt alsof het allemaal de hele wereld stilstaat. ben ik hier en dien ik hier. Dus werken we anders dan anders. Nu we bij Alain aankomen, worden we gemeten qua temperatuur om te kijken of we verhoging hebben. En dan mogen we Alain binnenkomen. Dan worden we eerst doorgestuurd naar een kantoor om een pak op te halen en een masker en handschoenen. Zodat we helemaal beschermend Alain binnengaan. En eigenlijk proberen we zelf in Alain met de bewoners eigenlijk het normale dagprogramma aan te houden. Wat we eigenlijk normaal altijd doen. Zodat de bewoners er zelf niet heel van door merken dat er heel veel aan de hand is. Dat we gewoon de normale activiteiten doen die we normaal ook doen. En ik merk ook dat onderling met de collega's, met het team, dat we juist hechter worden. Omdat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten. En dat we nu juist elkaar een keer doorheen willen helpen. En dat we het gevoel hebben dat we meer een familie zijn dan een organisatie op dit moment.
Nou, dat is wel heel bijzonder om te horen en te ervaren, lijkt me. En wat kom je dan dagelijks nu tegen bij de patiënten? Is die relatie nu ook anders geworden?
Nou, ons leven is natuurlijk veel beperkter geworden. We kunnen niet meer dingen doen die we normaal doen. Maar zoals we buiten gaan, dat houdt het tegen. Dus elke dag als ik daar ben, dan neemt de bewoners ook mee om een rondje mee te gaan lopen en naar buiten te gaan. En ik merk dat als we dat doen, dat de zon al schijnt en dat ze daar sowieso heel blij worden. Dat we naar de paarden gaan, naar Lens, dat we daar even een loop tegen zeggen. Of dat we kijken naar de bloemen in het veld die er allemaal opkomen. Want ook het is lente en dat we dat ook niet moeten vergeten. En dat ze juist heel erg blij worden van de kleine dingen. En dat doet mij ook heel goed. En dat juist een glimlach, dat ze niet afpakt. Dat die er altijd is en dat, dat doet allemaal heel erg goed om dat zo te zien.
Nou, dat is bijzonder om te horen. Mooi dat jullie je daarin kunnen zetten. Hey, en jij bent vrijwilliger. En stel nou dat er mensen zijn die denken, hey, dat lijkt mij maar ook wel wat. Is het makkelijk om bij Alain binnen te komen? Hoe heb jij dat gedaan? En zou je het aanraden?
Zeker, ja, van harte. Ik heb mezelf aangemeld via de site, via Alain. En dat is echt heel makkelijk. Er is een inschrijfsformulier, daar kun je het opgeven. Maar ik zal het zeker aanraden. Je komt samen te wonen met mensen uit alle landen. Dus je woont samen met mensen vanuit alle culturen. Je gaat werken in een andere cultuur, een Joodse cultuur. En daar leer je zoveel van. Je wordt er zelf ook veel rijker van. En ook, je hoeft geen hoogopgeleide opleiding te hebben, maar gewoon dus al zijn en gewoon je liefde geven en glimlach bij de bewoners op het gezicht brengen, dat is al genoeg. Dus ik zal het zeker aanraden.
Nou, Joelle, heel erg bedankt voor je tijd dat je met ons wilde delen hoe het daar in Israël is. En we wensen jullie ook veel sterkte toe vanuit Nederland in deze lastigere tijd.
Dank u wel. Dat is zeker goed komen.
Nou, ik ben hier in de tentoonstellingsruimte van Christenen voor Israël. En zoals je hoort wordt hier hard gewerkt. Dus ik ga eens aan Theo vragen wat hier gebeurt. Dag Theo! Hallo.
Hallo.
Zeg, zou jij de luisteraars kunnen vertellen waar je precies mee bezig bent?
Nou, ik ben op het moment bezig met de kast van het Corrie ten Boomhuis.
Het Corrie ten Boomhuis? Hoe zit dat dan?
Nou, deze tentoonstelling gaat over onderduikadressen. En in het Corrie ten Boomhuis in Haarlem, dat was ook een onderduikadres. En er zaten in een smalle ruimte 5 of 6 Joden, konden zich daar schuilen houden.
Zo.
En ze, op de slaapkamer van Corrie gingen ze door een kast heen, door een luikje in de kast. Dat luikje zit er ook al in, kijk maar.
Hier. Oh ja, wat gaaf.
Gingen ze door een luikje heen en dan kwamen ze in die onderdijkruimte. En dat gaan we ook namaken.
Nou, het is wel leuk om de luisteraars, want ik sta hier dus echt met Theo naast een kast. En die is echt op levensechte grootte nagemaakt. En hij kan open en dicht.
Er komt een deur in.
Maar dit worden ze allemaal zelf door jullie gemaakt?
Alles wordt door onszelf gemaakt, ja.
En wat maak je dan bijvoorbeeld nog meer? Zou je iets
allerlei ruimtes. Dit is een tunnel.
Een tunnel?
Ja.
Oké.
Een tunnel is voor de kinderen spannend om erheen te kruipen. En als ze door de tunnel kruipen, dan komen ze letters tegen. En door de hele tentoonstelling komen ze dingen tegen die ze op moeten schrijven. En dan hebben ze op een gegeven moment een getal. En dan kunnen ze mee door een deur en dan kunnen ze eruit. Dat is een beetje het idee.
Oké. En de tentoonstelling gaat dus over onderduikers en helden?
Gaat allemaal over onderduikadressen. We hebben een onderduikadres in Haarlem, dat heb ik jou verteld. Een onderduikadres in Nijkerk, in een hooiberg. We geven aandacht aan de heer Zwartendijk. die in Litouwen werkte voor Philips. En heel veel Joden deed ontsnappen naar Japan toe.
En wat is nou van al die verhalen het verhaal wat jou het meest aanspreekt?
Het Corrie ten Boom vind ik toch wel heel bijzonder, want daar ben ik een aantal keren geweest. Dus nou, ik kan het ook heerlijk namaken. Maar het verhaal van Jan Swartendijk, dat is wel heel erg bijzonder. En dat weten heel weinig mensen. En daar gaan we veel aandacht aan besteden.
Zou je misschien heel kort kunnen samenvatten waar dat over gaat?
Nou, hij werkte dus als diplomaat. Of als medewerker van Philips in Litouwen. Was het Litouwen, Flip?
Ja.
Ja, in Litouwen. Er waren ook, was ook een Joodse gemeenschap. En die Joodse gemeenschap die heeft die papieren voor geregeld dat ze uit konden reizen via Siberië naar Japan. En van Japan werden ze dan overgescheept naar Curaçao. Dat is een beetje het verhaal. Het gaat echt om een meer dan 1000.
Zo. Zeg, en Theo, er wordt nu hard gewerkt. En nou ja, coronavirus is nu gaande, dus allemaal een beetje spannend. Maar we gaan ervan uit dat het goed komt. Wanneer kunnen de mensen dan komen?
Ja, we zouden natuurlijk open gaan eind april, maar dat halen we niet.
Oké.
En dat is niet reëel, maar 1 juni wel.
Oh, wat gaaf, ja. Ja. En vanaf 1 juni is dus de hoop dat we hier allerlei mensen kunnen ontvangen.
Als we van de regering open mogen, dan is de hoop dat we hier mensen mogen ontvangen.
Ja. Nou, super gaaf. Ben jullie allemaal aanbevolen. De tentoonstelling in Nijkerk. Ik ben hier in de winkel van het Israël Centrum en het is hier behoorlijk rustig. Zeg Beatrice, jij werkt hier in de winkel. En merken jullie eigenlijk iets van de coronacrisis hier?
Ja, helaas wel. Weinig bezoekers. De mensen die komen, ja, daar ben ik extra blij mee. Maar weet je, normaal gesproken is het hier lekker druk. Altijd mensen om je heen. En nu, nou, 5 klanten,
ja,
is niet zoveel.
Nee.
Dus dat vind ik wel een beetje jammer.
Ja. Maar ik begreep dat er gewoon heel veel wel besteld wordt.
Ja, gelukkig wel. Daar zijn we ook echt heel dankbaar voor. De mensen bestellen echt heel veel via onze webshop. En daardoor is het in de magazijn met het inpakken echt heel druk. Er worden allemaal mensen ingezet die normaal gesproken nooit in het magazijn werken. Dus dat is echt wel heel fantastisch.
Oh, wat superleuk om te horen dat mensen dan juist nu heel veel bestellen.
Ja, echt, echt heel blij om.
En stel nou dat ik gewoon gezond ben, kan ik dan wel gewoon in de winkel terecht?
Van harte welkom. We doen hier keurig netjes aan alles wat de RIVM ook zegt. We maken alles schoon met 80% alcohol en iedereen mag gewoon lekker langskomen en je boodschapjes doen als je voldoende afstand houdt.
Nou, super. En is er dan ook nog een speciale aanbieding waar ik rekening mee kan houden?
Via de website zie je verschillende aanbiedingen. Ik heb er nu eentje hebben we van de jam. 3 heerlijke jams uit van de Golanhoogvlakte. Die zijn nu een tientje, normaal gesproken 3,95. We hebben wijnen in de aanbieding. En dat kan je het makkelijkst even op de website kijken, want die weet ik niet allemaal uit mijn hoofd.
Oké, nou dan gaan we de mensen adviseren dat te doen. Ik ga alvast eventjes naar zo'n jammetje kijken.
Dit was de podcast van Christenen voor Israël. En het was een volle podcast deze keer met heel veel verschillende verhalen. Ik hoop dat het je is bijgebleven dat we zoveel kunnen doen voor Israël, ook juist in deze situatie. We kunnen nog steeds hele mooie producten van Israël kopen op www.israelwinkel.nl. En zoals Beatrice al vertelde, je kan ook nog steeds gewoon terecht als je gezond bent en je houdt aan de 1,5 meter afstand. Daarnaast is er dus iedere avond op de doordeweekse dagen een livestream. Om 7:30 begint die op het YouTube-kanaal van Christenen voor Israël. Kijk daar ook naar, het is mooi onderwijs en zo kan het onderwijs over de boodschap van Gods trouw aan Israël toch doorgaan in deze tijd. We hebben het gehad over gebed. Weet je nou niet precies waarvoor je kan bidden? Dan kun je terecht op de website van Christenen voor Israël. En daar vind je allerlei punten waar je op dit moment voor kan bidden. We hebben natuurlijk de gebedskalender, maar er gebeurt nu zoveel omtrent corona. Dus wil je weten waar je voor kan bidden, kijk dan op de website naar de gebedsblog. En die wordt steeds aangevuld, zodat je kan blijven bidden voor Israël. En ja, laten we vooral bidden. Bidden voor Allah, maar ook bidden dat het coronavirus mag verdwijnen. Dat de Messias snel terug mag komen. Heel hartelijk bedankt voor het luisteren. En we zien je graag de volgende keer weer. Tot ziens!